Hoofdstuk 71. Een dienstknecht van dienstknechten. In de opperzaal van de woning te Jeruzalem zat Christus aan tafel met zijn discipelen. Ze waren bijeengekomen om het Pascha te vieren. De heiland verlangde dit feest alleen met de 12 te vieren. Hij wist dat zijn uren gekomen was. Hij zelf was het paaslam en hij zou worden gekruisigd op de dag dat het Pascha werd gegeten. Hij stond op het punt de beker des toorns te drinken. Hij moest weldra de uiteindelijke lijdensdoop ontvangen. Maar er restte hem nog een paar rustige uren, en deze zouden worden doorgebracht tot welzijn van zijn discipelen, die hij zo lief had. Het gehele leven van Christus was een leven van onbaatzuchtige dienst geweest. Niet om zich te laten dienen, maar om te dienen. Matteüs 20, vers 28. Dit was de les geweest die in al zijn daden besloten lag. Maar de discipelen hadden die les nog niet geleerd. Bij dit laatste pascha herhaalde Jezus door een voorbeeld dat hun voorgoed in hun gedachten en in het hart griften wat hij hen had geleerd. De gesprekken tussen Jezus en zijn discipelen waren gewoonlijk tijden van kalme vreugde, door hen allen zeer gewaardeerd. Het vieren van het pascha was steeds bijzonder belangrijk geweest, maar bij deze gelegenheid was Jezus bezorgd. Zijn hart was bezwaard, en over zijn gelaat lag een schaduw. Toen hij de discipelen in de opperzaal ontmoette, bemerkte zij dat er iets was dat zwaar op zijn gemoed drukte. En hoewel zij de oorzaak niet kende, voelde zij mee met zijn smart. Toen ze aan tafel vergaderd waren, zei hij op een zeer bedroefde toon, "Ik heb vurig begeerd dit pascha met u te eten, eer ik lijd. Want ik zeg u dat ik het voorzeker niet meer zal eten, voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods." En hij nam de beker op, sprak de dankzegging uit en zeide, "Neem deze en laat hem bij u rondgaan. Want ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het Koninkrijk Gods gekomen is." Lucas 22, vers 15 tot en met 18. Christus wist dat de tijd gekomen was dat hij van de wereld zou scheiden en tot de Vader zou gaan. En omdat hij de zijnen die in de wereld waren lief had, heeft hij een lief gehad tot het einde. Johannes 13, vers 1. Hij bevond zich nu in de schaduw van het kruis, en de pijn folterde zijn hart. Hij wist dat hij in het uur van zijn verraad zou worden verlaten. Hij wist dat hij op de meest vernederende wijze ter dood zou worden gebracht, alsof een misdadiger ter dood zou worden gebracht. Hij kende de ondankbaarheid en de wreedheid van de mensen, voor wiens redding hij gekomen was. Hij wist hoe groot het offer was dat hij moest brengen en voor hoeveelen het ter vergeef zou zijn. Daar hij alles wist wat hem te wachten stond, had hij natuurlijk overstelpt kunnen zijn door de gedachte van zijn eigen vernedering en lijden. Maar hij zag op de 12 die als de zijne bij hem waren geweest en die, nadat zijn schande en smart en ruwe behandeling voorbij waren, zouden achterblijven om in de wereld te strijden. Zijn gedachten betreffende datgene wat hij zelf moest lijden, waren steeds vergezeld van gedachten aan zijn discipelen. Hij dacht niet aan zichzelf. Zijn zorg voor hen overheerste zijn gedachten. Op die laatste avond met zijn discipelen had Jezus veel te zeggen. Indien zij bereid waren geweest aan te nemen wat hij hen verlangde mede te delen, dan zou hartbrekende angst, teleurstelling en ongeloof hem bespaard zijn gebleven. Maar Jezus zag dat zij niet konden verdragen wat hij hen te zeggen had. Terwijl hij naar hun gezichten keek, kwamen de woorden van waarschuwing en vertroosting niet over zijn lippen. Enige ogenblikken bleef het stil. Jezus scheen ergens op te wachten. De discipelen voelden zich niet op hun gemak. Het medeleven en de tederheid die door de smart van Christus waren opgewekt, schenen te zijn verdwenen. Zijn smadelijke woorden die op zijn lijden wezen, hadden slechts weinig indruk gemaakt. De blikken die zij elkaar toewierpen spraken van naijver en twist. Er ontstond ook oneenigheid onder hen over de vraag wie van hen als de eerste moest gelden. Lucas 22, vers 24. Deze naijver en twist, die bleven voortduren in de tegenwoordigheid van Christus, smartte en verwondde hem. De discipelen klemden zich vast aan hun liefkozende idee dat Christus zijn macht zou doen gelden en zijn plaats innemen op de troon van David. En in hun hart verlangden zij allen de hoogste positie in het koninkrijk. Ze hadden zichzelf en de anderen geschat, en in plaats van hun broeders waardig te achten, hadden zij zichzelf op de eerste plaats gesteld. Het verzoek van Jacobus en Johannes om aan de rechter en linkerkant van de troon van Christus te mogen zitten, had de verontwaardiging van de anderen opgewekt. Dat deze twee broeders zich aanmatigden om de hoogste positie te vragen, bracht de 10 anderen zo in beroering dat zij dreigden van elkander te vervreemden. Zij voelden zich verkeerd beoordeeld. Zij meenden dat trouw en talenten niet werden gewaardeerd. Judas stond het felste tegenover Jacobus en Johannes. Toen de discipelen de opperzaal binnenkwamen, waren hun harten vol haatdragende gevoelens. Judas drong zich aan de linkerkant van Christus. Johannes bevond zich aan de rechterzijde. Indien er een hoogste positie was, dan was Judas vastbesloten die te verkrijgen. En zij meenden dat die plaats naast Christus was. En Judas was een verrader. Er was nog een oorzaak van tweedrachtige rezen. Bij een feestmaaltijd was het de gewoonte dat een dienstknecht de voeten van de gasten waste. En bij deze gelegenheid waren voorbereidingen voor die dienst getroffen. De waterkan, het bekken en de handdoek van de voetwassing waren voorhanden. Maar er was geen dienstknecht en het was aan de discipelen om die taak te vervullen. Maar elk van de discipelen gaf zich over aan een gewonde trots, vastbesloten niet de rol van een dienaar te spelen. Allen toonden onverstoorbare onverschilligheid. Ze schenen zich er niet van bewust te zijn dat er iets voor hen te doen was. Door een stilzwijgen weigerden zij zichzelf te vernederen. Hoe moest Christus deze arme zielen leiden, opdat Satan geen overwinning over hen zou behalen? Hoe kon hij hen aantonen dat alleen de belijdenis zijn discipelen te zijn hen niet tot discipelen kon maken of hen kon verzekeren van een plaats in het koninkrijk? Hoe kon hij hen laten zien dat het liefdevol dienen en ware nederigheid zijn die de mensen waarlijk groot maken? Hoe moest hij liefde in hun harten verwekken en in hun staat stellen te begrijpen wat hij verlangde hen te vertellen? De discipelen maakten geen aanstalten om elkaar te dienen. Jezus wachtte enige tijd om te zien wat zij zouden doen. Toen stond hij, de goddelijke leraar, op van de tafel. Nadat hij zijn opperkleed, dat hem in zijn bewegingen zou hebben belemmerd, had afgelegd, nam hij een doek en omgordde zich daarmee. Met verbaasde belangstelling keken de discipelen toe en in de stilte wachtten ze af wat er zou gebeuren. Daarna deed hij het water in de bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met het doek waarmee hij was omgord. Johannes 13, vers 5. Deze daad opende de ogen van de discipelen. Bittere schaamte en vernedering vervulden hun hart. Zij verstonden het onuitgesproken verwijt en zagen zichzelf in een volkomen nieuw licht. Zo bracht Christus zijn liefde voor zijn discipelen tot uitdrukking. Hun zelfzuchtige geest vervulde hen met droefheid, maar hij ging niet met hen redetwisten over hun bezwaar. In plaats daarvan gaf hij hen een voorbeeld dat zij nooit zouden vergeten. Zijn liefde voor hen werd niet gemakkelijk uitgeblust of verstoord. Hij wist dat de Vader alle dingen in zijn handen had gegeven en dat hij van God was gekomen en naar God ging. Hij was zich volkomen bewust van zijn goddelijkheid, maar hij had zijn koninklijke kroon terzijde gelegd, evenals zijn koninklijke gewaden en had de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Een van de laatste daden tijdens zijn leven op aarde was zichzelf te omgorden als een dienstknecht en de taak van een dienstknecht te vervullen. Voor het Pascha was Judas voor de tweede maal met de priesters en schriftgeleerden samengekomen en had met hen de overeenkomst gesloten Jezus in hun handen over te leveren. Niettemin voegde hij zich daarna bij de discipelen, alsof hij onschuldig was aan enig kwaad en alsof hij belang stelde in de voorbereidingen voor de maaltijd. De discipelen wisten niets van de plannen van Judas. Alleen Jezus kon zijn geheim lezen. Toch stelde hij hem niet aan de kaak. Jezus hongerde naar zijn ziel. Hij voelde voor hem dezelfde last als voor Jeruzalem, toen hij weende om de ten ondergang gedoemde stad. Zijn hart schreide: hoe kan ik u prijs geven? De weerhoudende kracht van die liefde werd door Judas gevoeld. Toen de handen van de heiland die bedoezelde voeten wasten en droogden met een doek, werd het hart van Judas geheel ontroerd door een opwelling, om op dat ogenblik en op die plaats zijn zonde te belijden. Maar hij wilde zich niet vernederen. Hij verhardde zijn hart tegen het berouw en de oude drijfveren, die voor een ogenblik terzijde waren gesteld, beheerst hem weer. Judas nam nu aanstoot aan de daad van Christus, dat hij de voeten van de discipelen waste. Indien Jezus zo nederig kon zijn, meende hij, kon hij nooit de koning van Israël zijn. Alle hoop op wereldse eer in een tijdelijk koninkrijk werd de bodem ingeslagen. Judas was ervan overtuigd dat hij niets kon winnen door het volgen van Christus. Nadat hij had gezien hoe hij zichzelf naar zijn meende vernederde, werd hij versterkt in zijn plan hem niet te erkennen en zichzelf als misleid te beschouwen. Hij werd bezeten door een boze geest en hij besloot het werk waarin hij had toegestemd om de Heere te verraden, te voltooien. Door het kiezen van zijn plaats aan de tafel had Judas getracht zichzelf op de eerste plaats te stellen en Christus diende als een dienaar hem als eerst. Johannes, jegens wie Judas zoveel bitterheid had gevoeld, werd als laatste gediend. Maar Johannes nam dit niet op als een verwijt of als een belediging. Terwijl de discipelen Christus' behandeling gadesloegen, raakten zij zeer onder de indruk. Toen de beurt aan Petrus was, riep hij in opperste verbazing uit, Heere, Heere, wilt gij mijn voeten wassen? Johannes 13, vers 6. De zelfvernedering van Christus brak zijn hart. Hij was gevuld met schaamte toen hij bedacht dat geen van de discipelen deze dienst verrichtte. Wat ik doe, zei Christus, weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan. Johannes 13, vers 7. Petrus kon het niet verdragen te zien dat zijn heren, van wie hij geloofde dat hij de Zoon van God was, de rol van dienstknecht vervulde. Zijn gehele ziel kwam in opstand tegen deze vernedering. Hij besefte niet dat Christus hiertoe in de wereld was gekomen. Met grote nadruk verklaarde hij, Gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. Johannes 13, vers 8. Plechtig zei Jezus tot Petrus, Indien ik u niet was, hebt gij geen deel aan mij. Johannes 13, vers 8. De dienst die Petrus had geweigerd, was het type van een hogere reiniging. Christus was gekomen om de bezoedeling der zonde van de harten af te wassen. Door te weigeren dat Christus zijn voeten zou wassen, weigerde Petrus de hogere reiniging die in de lagere besloten lag. In wezen verwierp hij daardoor zijn Here. Het is niet vernederend voor de Meester wanneer wij hem toestaan het werk van onze reiniging te doen. Ware nederigheid is het met een dankbaar hart aannemen van iedere voorziening die om zijnentwil is gemaakt en ernstig Christus te dienen. Na de woorden, indien ik u niet was, hebt gij geen deel aan mij, gaf Petrus zijn trots en eigenzinnigheid gewonnen. Hij kon de gedachte niet verdragen dat hij van Christus zou kunnen worden gescheiden. Dat zou de dood voor hem hebben betekend. Heren, niet alleen mijn voeten, zei hij, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tot hem, wie gebaat heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein. Johannes 13, vers 9 en 10. Deze woorden betekenen meer dan lichamelijke reinheid. Christus spreekt nog steeds over de hogere reiniging, die door de lagere werd geïllustreerd. Hij die uit het bad kwam, was rein, maar de in sandalen gestoken voeten werden spoedig stoffig en moesten dan weer gewassen worden. Zo waren Petrus en zijn broeders gewassen in de grote fontein die was geopenbaard voor zonde en onreinheid. Christus erkende hen als de zijne, maar de verleiding had hen tot zonde gebracht, en ze hadden nog steeds zijn reinigende genade van nodig. Maar de verleiding had hen tot zonde gebracht, en ze hadden nog steeds zijn reinigende genade nodig. Toen Jezus zich met de linnen doek omgorde, om hen het stof van de voeten te wassen, verlangde hij door diezelfde daad de vervreemding, naijver en trots uit hun harten weg te wassen. Dit was van veel meer belang dan het wassen van hun stoffige voeten. Met de geest die hen toen bezielde, waren zij geen van allen gereed om het Christusavondmaal te vieren. Slechts als zij in staat van nederigheid en liefde waren gebracht, zouden zij gereed zijn deel te hebben aan het Paschamaal, om te delen in de gedachteviering die Christus op het punt stond in te stellen. Trots en zelfzucht brachten tweedracht en haat teweeg, maar dit alles was de Jezus weg door hun voeten te wassen. Hun gevoelens veranderden. Terwijl hij hen aanzag, kon Jezus zeggen, Gijlieden zijt rein. Johannes 13, vers 10. Nu waren zij eensgezind in hun liefde voor elkaar. Ze waren nederig geworden en gereed onderwezen te worden. Behalve Judas waren zij alle bereid elkander de hoogste plaats af te staan. Nu konden zij met nederige, dankbare harten de woorden van Christus ontvangen. Evenals Petrus en zijn broeders zijn ook wij gewassen in het bloed van Christus. Doch dikwijls wordt de reinheid van het hart bezoedeld door de aanraking met het kwade. Wij moeten tot Christus komen voor zijn reinigende genade. Petrus deinsde ervoor terug zijn vuile voeten in aanraking te brengen met de handen van zijn Heere en Meester. Maar hoe dikwijls brengen wij onze zondige, bedoezelde hart in aanraking met het hart van Christus? Hoe smartelijk is voor hem ons slecht humeur, onze ijdelheid en trots? Toch moeten wij al onze zwakheden en onreinheid tot hem brengen. Hij alleen kan ons rein wassen. Wij zijn niet geschikt gemeenschap met hem te hebben, tenzij wij gereinigd zijn door zijn zoenoffer. Jezus zei tot zijn discipelen, Gijlieden zijt rein, doch niet allen. Johannes 13, vers 10. Hij had de voeten van Judas gewassen, maar diens hart was niet aan hem overgegeven. Het was niet gereinigd. Judas had zich niet aan Christus onderworpen. Nadat Christus de voeten van zijn discipelen had gewassen en zijn kleren had aangedaan en weer was gaan zitten, zei hij tot hen, Begrijpt gij wat ik heb gedaan? Gij noemt mij meester en heren, en gij zegt dat terecht, want ik ben het. Indien nu ik, uw heren en meester, u de voeten gewassen heb, behoort gij ook elkander de voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet gelijk ik u gedaan heb. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, noch een gezant boven zijn zender. Johannes 13, vers 12 tot en met 16. Christus wilde zijn discipelen te verstaan geven dat, hoewel hij hen de voeten had gewassen, hij niet in het minste afdeed van zijn waardigheid. Gij noemt mij meester en heren, en gij zegt dat terecht, want ik ben het. Johannes 13, vers 13. En doordat hij zo oneindig veel hoger stond dan zij, gaf hij aan deze dienst genade en betekenis. Niemand was zo verheven als Christus, en niettemin vernederde hij zichzelf tot de geringste plicht. Opdat zijn volk niet misleid zou worden door de zelfzucht die in hun natuurlijke hart woont en die sterker wordt door het dienen van zichzelf, gaf Christus zelf een voorbeeld van nederigheid. Hij wilde dit belangrijke onderwerp niet aan een mens overlaten. Hij beschouwde het als het grootste belang dat hij zelf, hij die God gelijk is, zijn discipelen diende. Terwijl zij streden om de eerste plaats, boog hij, voor wie alle knie zal buigen, wie ten dienen de engelen der heerlijkheid zich een eer achten, zich neder om de voeten te wassen van diegenen die hem heren noemden. Hij was dezelfde voeten van zijn verrader. In zijn leven en lessen heeft Christus een volmaakt voorbeeld gegeven, van onzelfzuchtig dienen, dat zijn oorsprong vindt in God. God leeft niet voor zichzelf. Door de wereld te scheppen en alle dingen in stand te houden, dient hij voortdurend anderen. Hij laat zijn zon opgaan over de bozen en goeden en laat het regenen over de rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Matteüs 5, vers 45. Dit ideaal van dienen heeft God aan zijn zoon toevertrouwd. Het was Jezus gegeven aan het hoofd van de mensheid te staan, opdat hij deze door middel van zijn voorbeeld zou leren wat dienen betekent. Zijn gehele leven stond onder de wet van dienstbetoon. Hij hielp allen en diende allen. Op deze wijze maakte hij de wet van God in zijn leven waar en toonde door zijn voorbeeld aan hoe wij de wet moeten gehoorzamen. Steeds weer had Jezus getracht dit beginsel bij zijn discipelen ingang te doen vinden. Toen Jacobus en Johannes om een hogere positie dan de anderen hadden verzocht, had hij gezegd, Wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn. Matteüs 20, vers 26. In mijn koninkrijk is voor het principe van voorkeur en voorrang geen plaats. De enige grootheid is de grootheid van nederigheid. Het enige onderscheid wordt gevonden in toewijding aan de dienst van anderen. En nu hij de voeten van zijn discipelen had gewassen, zei hij, Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij doet gelijk ik u gedaan heb. Johannes 13, vers 16. Met deze woorden gebood Christus hen niet alleen de gastvrijheid te beoefenen. Hiermee werd meer bedoeld dan het wassen van de voeten van hun gasten om het stof van de reis te verwijderen. Christus stelde hier een godsdienstige handeling in. Door de daad van onze heren werd deze nederige dienst gemaakt tot een gewijde instelling. Deze instelling moest door de discipelen in acht worden genomen, opdat zij voortdurend zijn lessen in nederigheid en dienstbetoon in gedachten zouden houden. Deze instelling is de door Christus aangewezen voorbereiding voor de dienst van het avondmaal. Terwijl trots, onenigheid en het strijden om de eerste plaats werd gekoesterd, kan het hart niet in gemeenschap met Christus treden. Wij zijn niet gereed de gemeenschap met zijn lichaam en bloed te ontvangen. Daarom heeft Christus de gedachtenis aan zijn nederigheid ingesteld deze eerst in acht te nemen. Als zij tot deze instelling komen, moeten de kinderen Gods terugdenken aan de woorden van de Heeren van leven en heerlijkheid. Begrijpt gij wat ik heb gedaan? Gij noemt mij meester en Heeren, en gij zegt dat terecht, want ik ben het. Uw Heeren, uw meester, u de voeten gewassen hebt, behoort gij ook elkander de voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij doet gelijk ik u gedaan heb. Voorwaar ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, noch een gezant boven zijn zender. Indien gij dit weet, zalig zijt gij als gij dit doet. Johannes 13, vers 12 tot met 17. In de mens woont de neiging zichzelf hoger te achten dan zijn broeders, om voor zichzelf te werken, om te streven naar de hoogste positie. En dikwijls heeft dit boze gevoelens en een bittere geest tot gevolg. De instelling die aan het avondmaal des Heren voorafgaat, is bedoeld om misverstanden uit de weg te ruimen, de mens van zijn zelfzucht te bevrijden, van zijn voetstuk van zelfverheffing af te halen tot verootmoediging van het hart, dat hem ertoe zal leiden zijn broeder te dienen. De heilige wachter van de hemel is aanwezig wanneer dit geschiedt, om het daardoor te maken tot een daad van onderzoek van de ziel, van de overtuiging van zonden en van de gezegende zekerheid dat onze zonden zijn vergeven. Christus is daar in de volheid zijner genaden om de gedachtenstroom die in zelfzuchtige banen heeft gevloeid, te veranderen. De Heilige Geest bezielt de gevoelens van diegenen die het voorbeeld van hun Heere volgen. Wanneer we terugdenken aan de vernedering van de Heiland voor ons, volgt de ene gedachte na de andere. Een keten van herinneringen worden opgewekt, herinneringen aan Gods grote goedheid en aan de vriendelijkheid en tederheid van aardse vrienden. Vergeet de zegeningen, misbruik de weldaden en versmade vriendelijkheid komen in herinnering. Wortels van bitterheid die de kostbare plant van de liefde hebben verstikt, worden aan het licht gebracht. Karaktergebreken, het verzaken van onze plicht, ondankbaarheid tegenover God, koelheid tegenover onze broeders wordt in onze herinnering gebracht. We zien de zonde in het licht waarin God die ziet. Onze gedachten zijn niet meer gedachten van zelfgenoegzaamheid, maar van strenge veroordeling en verootmoediging. De geest wordt omgezet om iedere scheidsmuur die de oorzaak van vervreemding is geweest, neer te halen. Kwaaddenken en kwaadspreken worden weggedaan. Zonden worden beleden en worden vergeven. De verzachtende genade van Christus komt in de ziel en de liefde van Christus brengt harten tezamen in een gezegende eenheid. Wanneer de les van de voorbereidingsdienst op deze wijze wordt geleerd, wordt het verlangen naar een hoger geestelijk leven opgewekt. Aan dit verlangen zal de goddelijke getuige gehoor geven. De ziel zal veredeld worden. Wij kunnen deelnemen aan het avondmaal met de zekerheid dat onze zonden vergeven zijn. Het zonlicht van de gerechtigheid van Christus zal de vertrekken van de geest en de tempel der ziel vervullen. Wij zien het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1 vers 29. Voor degene die de geest van deze dienst aanvaarden, kan het nooit louter en vormendienst worden. De voortdurende les zal zijn, dient elkander door de liefde. Galaten 5 vers 13. Door het wassen van de voeten van zijn discipelen gaf Jezus het bewijs dat hij iedere dienst, hoe nederig ook, zou verrichten, indien het hen tezamen met hem tot erfgenamen zou maken van de eeuwige rijkdom van de schatten van de hemel. Zijn discipelen beloofden op plechtige wijze dat zij, door dezelfde handelingen te verrichten, evenzo hun broeder zouden dienen. Steeds wanneer deze instelling op de juiste wijze wordt gevierd, worden de kinderen Gods in een geheiligde verhouding gebracht elkander te helpen en te zegenen. Zij beloven daarmee dat hun leven aan onbaatzuchtig dienen zal worden gewijd, en dit niet alleen voor elkaar. Hun arbeidsveld is even groot als het veld van hun meester was. De wereld is vol mensen die onze dienst nodig hebben. De mensen, de hulpelozen, de armen, de hulpelozen, de ontwetenden, ze zijn overal. Zij die gemeenschap gehad hebben met Christus in de opperzaal, zullen uitgaan om te dienen zoals hij deed. Jezus, die door allen gediend werd, werd de dienstknecht van allen. En omdat hij allen diende, zal hij wederom door allen gediend en geëerd worden. En zij die willen deelnemen aan zijn goddelijke eigenschappen en met hem willen delen in de vreugde bij het zien van verloste zielen, moeten zijn voorbeeld van onzelfzuchtig dienen volgen. Dit alles lag besloten in de woorden van Jezus: Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet gelijk ik u gedaan heb. Johannes 13, vers 15. Dit was de bedoeling van de dienst die hij had ingesteld. En hij zegt: Indien gij de bedoeling van deze lessen kent, zalig zijt gij als gij het doet. Johannes 13, vers 17.